Welkom lieve luisteraar in deze nieuwe aflevering van de podcastreeks A Little Escape. Ik zit hier vandaag weer met Lore. Dag Lore.
Goedemorgen.
En met Nadine.
Hallo, dag Twiggy.
En wij zitten hier vandaag in de praktijk van Lore, van Puur Vitaal. En ze heeft daarnet al meegedeeld dat ze hier vandaag, dag op dag, 2 jaar zit.
Ja, help. Echt waar. 2 jaar. Ik ben langer dan 2 jaar zelfstandig, maar het is wel 2 jaar geleden dat ik hele grote aanpassingen heb gedaan met de zaak. En dan ook naar een nieuwe locatie en dergelijke ben verhuisd. En het was een pittig traject de afgelopen 2 jaar, moet ik zeggen.
Ja, zeg maar proficiat in eerste instantie, hè?
Ja, dank je. Samen met Marissa, samen nu met 2 zaakvoerder in plaats van alleen. Dat geeft toch al een andere vibe ook vaak in een onderneming of in een zaak. Ik ben super blij met die 2 jaar, maar ja, zoals dat we dat allemaal wel een beetje kennen, er komen ook veel struggles op je pad als je zelfstandige bent, denk ik.
Ja, en met de voorbereiding van deze aflevering, een mens zou zich al gaan afvragen, waarom zijn we in godsnaam ooit zelfstandige geworden?
Ja, waarom? Ik weet heel goed waarom ik zelfstandige ben begonnen. Bij mij was dat echt vanuit een... Ik werkte in een ziekenhuis en ik deed mijn job oprecht heel graag. Ik mis die zelfs af en toe nog een beetje. Maar ik had echt het gevoel dat ik 0,0 flexibiliteit had en ook heel weinig zeggenschap. In een ziekenhuisomgeving wordt heel veel van bovenaf beslist en heb je heel weinig ruimte om er zelf iets van te maken. En hoe graag ik die job ook deed, ik dacht echt, als ik dit nog de komende 30, 40 jaar moet doen, dan ga ik echt een heel groot stuk van mijn persoonlijke passie nooit niet kwijt kunnen in mijn job. En dat heeft mij dan de beslissing, al ongeveer 6 jaar geleden, heeft mij dat die beslissing toen laten maken.
Ik zat in een burn-out, ik ben bij Twiggy terechtgekomen. Ik zat in mijn vorige job, ik deed die job wel heel graag, maar ik zat aan mijn plafond. Ik ben een klein beetje workaholic, maar ik had het gevoel dat ik niet meer verder kon, dat ik aan het plafond zat. En ja, jij hebt gemaakt, Twiggy, dat ik toch wel de sprong heb durven maken, want dat was voor mij wel ook al een groot ding. Dat durven maken van zekerheid naar een beetje onzekerheid gaan. Maar ik ben wel blij.
En ook naar uw passie, hè? Van zekerheid naar jouw passie. Want ik herinner mij nog dat je toen ook vertelde dat, dat schoonheidsspecialisten, dat eigenlijk iets was wat jij al als jong meisje wou doen. Hè? Dat jouw droom was, dus super. En ja, dat is dan de reden waarom dat ik zelfstandig ben geworden als coach. Hè? Dat is omdat ik mensen graag een shot onder hun gat geef. Om voor een passie te gaan, omdat ik echt geloof dat er altijd wel meer in iemand in zit dan dat er op dat moment misschien uitkomt. En ik dat graag stimuleer, dat potentieel, die motivatie. Dat is trouwens een van de redenen waarom ik arbeids- en organisatiepsychologie ben gaan studeren. Dat is omdat ik dat wel heel boeiend vond. Zo, wat motiveert iemand om een job te doen? Wat drijft iemand? En hoe zorgen we ervoor dat iemand gewoon altijd blij naar zijn werk kan gaan? En na een redelijk zware periode bij Philips had ik zoiets van, ik wil eigenlijk veel meer terug naar mijn roots. En ik dacht, ik had toen ondertussen ook wat cursussen gevolgd als gecertificeerde coach. Toen niet met de intentie om zelfstandige te worden, maar dan op dat moment, dat is dan ook zo'n heel proces. Kwamen die puzzelstukjes een beetje bij elkaar en vond ik het tijd ook om die switch te maken.
Dat is ook wel heel pittig, hè? Van eigenlijk in een veilige omgeving naar springen, dat je eigenlijk niet goed weet wat dat er komen gaat. Ik vind dat toch wel een klein beetje beangstigend, is nu misschien wel een groot woord, maar toch wel, was toch wel mijn heel klein hartje dat ik dat gedurfd heb, of gedaan heb.
Ja, en ik denk dat dat soms ook een beetje wordt onderschat. Hè? Of dat dat misschien ook niet altijd wordt gezien. Zo. En dat is zo in het begin, als je dan die sprong waagt, je laat inderdaad heel veel zekerheden achter. Financieel, maar ook wat we hier al gehoord hebben, collega's en dergelijke. Je begint eigenlijk een heel nieuw pad. En wat mij zo in de beginperiode, en ik vond dat toen best ook echt wel een struggle, opviel, was... ja, hoe vanzelfsprekend of misschien hoe dat dat gewoon passeerde. Hè? Dat mensen die heel dicht bij u staan, daar eigenlijk zelfs geen vragen over stellen, ook geen aanmoediging. En op een bepaald moment dacht ik echt van, en dat was omdat er een heel groot contrast was tussen ja, hoe dan ja, een vriendin die heel dicht bij mij stond bijvoorbeeld, daarmee omging versus iemand die wat verder stond en die mij aanmoedigde en cheerde. En ik dacht, ja, eigenlijk is dat toch ook wel echt een moedige sprong. Dat is niet zo evident. Ik heb er ook best veel voor opgeofferd. Allee, ik herinner mij dat we in de beginperiode echt ook financieel, hè, we gingen niet op vakantie, we gingen echt zo wel checken van, gaat dit lukken? Ik ging van een nieuwe bedrijfswagen aan een auto van 15 jaar, hè, zo we niet te veel geld aan uitgeven, eerst maar eens zien hoe dat hier allemaal loopt. En dan merk je toch zo, uw inner circle, of hoe dat ik dat ook moet noemen, ja, dat die daar zo niet altijd misschien bij stilstaan.
Er vragen op dat moment heel weinig mensen hoe het echt met u gaat. Er wordt heel weinig aandacht aan geschonken. Ja, soms vanuit een inner circle verwacht je misschien net wat meer aandacht. En dan, ja, dan is dat soms wel wat confronterend. Iedereen is zo precies heel hard met zijn eigen problemen bezig. En wordt heel weinig aandacht aan elkaar geschonken.
In mijn geval weten ze dan soms ook niet goed wat je nu precies gaat doen eigenlijk. Hè? Wat is dat coaching? En wat... Dus ja, dat passeert eigenlijk allemaal wel. Maar misschien moeten wij er ook gewoon zelf meer over praten. Hè? En moesten wij misschien ook wat meer aangeven dat we het wel spannend vonden. Want misschien hebben we ook wel een beetje stoerder willen doen dan dat we waren. Dat kan natuurlijk ook.
Dat was thuis ook wel een punt van zint voordat je begint. Want je hebt nu een heel goed loon. Je moet niet ver. Je hebt heel veel andere voordelen. En dan als je springt... Je hebt nog niet, uw agenda staat nog niet vol, je hebt nog geen klanten. Dus dat was ook wel mijn inner circle dan, dat mij ook niet zo supporte. En zelf mijn mama, heel goed bedoeld, zei heel dikwijls, en uw salonneke, uw zokske, zo zei ze het, uw zokske, marcheert dat zo een beetje?
En iets anders wat ik denk ik ook heel veel gedaan heb en nog steeds doe, dat is ja, gelijkgestemde opzoeken. Hè? Zoals jullie, hè? Van mensen die een beetje met dezelfde struggles en die daar ja, ook een stuk steun kunnen ingeven, denk ik.
Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat de mensen die inderdaad zelf ja, in het soortzelfde schuitje of patroon zitten, die snappen het ook beter. Die kunnen uw vreugdes beter delen, die kunnen uw bezorgdheden ook begrijpen. Dus ja, ik deed dat vroeger in het begin te weinig, maar je merkt echt wel dat je dat ook nodig hebt, die gelijkgestemde mensen die dezelfde uitdagingen aangaan en dat je daar ook heel veel energie van terugkrijgt als je meer met die mensen ook ja, afspreekt of een keer samen zit.
Zeg, en Laura, wat vond jij nu zo het lastigste? Of wat is misschien nog altijd het lastigste voor jou?
Wat ik het allerlastigste in het begin vond, was de eenzaamheid. Ik kwam uit een ziekenhuisomgeving, dus ja, eenzaam ben je daar wel nooit. Daar is heel veel bedrijvigheid. En ja, daar heb ik, denk ik, gewoon niet bij stilgestaan. Ik was echt zo'n persoon, ja, ik denk dat heel veel afdelingen, heel veel verpleegsters, heel veel artsen mij wel kenden. En ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. En dan zit je daar als zelfstandige, 's middags, alleen je bokus op te eten. Of zo, ja, niemand waar dat je een keer mee kan sparren, niemand waar dat je een keer iets aan kan vragen. Maar nu moet je wel echt alles helemaal alleen beslissen. En soms gaat dat over hele kleine dingen, gelijk ja, een soort interieurplan. Maar soms gaat dat ook echt over financiële sprongen of zo, die je moet wagen en... Dat is toch moeilijk, vind ik, om dat allemaal alleen te beslissen.
Als ik pas de sprong gewaagd had, zo de eerste periode inderdaad, hè, nog geen gevulde agenda. Ik had eigenlijk één klant, denk ik, op dat moment. Dus het was een zeer grote sprong. En ik zat dus heel wat tijd door te brengen achter mijn computer aan ons kookeiland. En ik herinner me dat ik zo echt... dacht, ah, ik mis mijn assistenten. Ik mis mijn secretaresse. En dat klinkt nu misschien een beetje oudbollig. En van, oh, die had een secretaresse. Dat was natuurlijk niet zo. Maar dat was Ja, de persoon bij wie ik 's morgens passeerde voor ik in mijn eigen bureau binnenkwam, met wie ja, die goeiemorgen en waar ik een babbeltje mee deed en ja, die met u ook de dag overliep en die ook dingen afstemde. En nu ja, moest je zo heel de tijd met jezelf afstemmen. Hè? Gaan we dat doen? Gaan we dat niet doen? Hoe plannen we dat in? Waar zetten we dat? Ja, en zo die, ja, die connectie of zo vond ik in het begin zelf ook wel, wel lastig.
Waar ik het ook wel heel moeilijk mee had, je hebt collega's en bijvoorbeeld bij mij, ik werk ook één op één, ik hoor wel heel veel verhalen. En dan heb je, niet dat je de inhoud van het verhaal, maar je gaat even, smiddag zoals jij zegt, je gaat je boken zetten en je zet dat even kwijt. Nu blijf ik soms wel zitten met de struggles van anderen, allee, dat mensen tegen mij vertellen. En anders, je komt op je werk, je vraagt hoe is het weekend geweest en dat vervaagt een beetje. Dat is bij mij ook wel.
Heel veel mensen zeiden tegen mij, je gaat toch niet met iemand anders een vennootschap oprichten? Hoe gevaarlijk is dat? Dat is dan ook weer een beslissing waar je alleen door moet als ondernemer. De sprong wel gezet. Voor mij persoonlijk, beste beslissing ooit om met die eenzaamheid en de struggles die je anders zou alleen, waar je alleen door moet, ja, om daarover te kunnen sparren. Ik voel me veel minder eenzaam in mijn job. Ja, ik weet dat wij bij de notaris zaten, hè, dus zo'n 2 jaar geleden, en wij tekenden. Zeg maar, is dat zo tegen mij? Ja, vanaf nu zijn wij getrouwd. En allee, wij gedragen ons ook zo in het positieve. En ik heb echt het gevoel dat wij alle twee even hard aan die relatie werken.
De vooroordelen waar dat wij mee te maken hebben.
Pas op, hè. Wij hebben ook voordelen als zelfstandige. Ik zou anders ook nooit zelfstandige geworden zijn. Dat is, ja, ik denk, als je in een job stapt, zult je dat toch altijd in je achterhoofd doen, omdat er bepaalde voordelen aan die job verbonden zijn. Of dat dat nu als zelfstandige is, of in een onderwijssysteem, of in een bedrijfswereld. Ik neem aan dat je een bepaalde job doet, omdat er ook wel voordelen aan die job zitten en niet alleen maar nadelen. En dat is bij zelfstandig zijn, vind ik persoonlijk niet anders. Er zijn voordelen aan die job en daar moeten we niet, ja, belachelijk over doen. Maar ik vind wel soms dat de kritiek die op onze voordelen komt, eigenlijk een beetje te ver van de realiteit aflicht. Bijvoorbeeld, ja, het typische, hè. Wij doen alles zwart of wij kunnen alles van de zaak aftrekken. Wij kunnen maar, hè, wij doen onze reisjes en onze vakanties en ons etentjes en alles wat wij kopen. Het was allemaal op de zaak. We hebben geld met hopen. Ik vind dat dat toch een beetje heel algemeen is en toch wel wat afstaat van de werkelijkheid.
Mijn antwoord daarop is wel altijd zo van, ja, maar wat je niet mocht vergeten is, je moet ze eerst verdienen. Ja, want je kunt heel veel aftrekken, maar je moet iets hebben om het ervan af te trekken. Dus als er aan de inkomstenkant niks is, ja, dan wat gaat je dan kosten maken? En die redenering zo, hè, kosten maken om belastingen te verminderen, allee, dat is dodelijk voor je zaak.
En dat wij tijd hebben met hopen. Dat wij kunnen werken wanneer wij willen, verlof kunnen nemen wanneer dat wij willen. In zekere zin is dat ook wel zo. Maar dat is ook wel een klein beetje een minpunt dan voor mij, die tijd. Want soms calculeer ik dan wel tijd in voor mezelf. Maar dan vraagt een klant, ik vertrek onverwachts op reis. En die een tijd dat ik dan voor mezelf had ingepland om zelfs gewoon administratie of zo te doen, denk ik, ah ja, dan kom je maar. Maar die een tijd heb ik dan ook wel niet voor mezelf, terwijl je gaat werken, zijn er afgebakend aan je uren. Je werkt je 40 uren, 38 uren, whatever. Maar als ik mijn uren zou optellen die ik effectief werk, ik ga dat niet berekenen, maar ik zou daar wel versteld van staan.
Ja, dat is het een beetje, hè, dat je eigenlijk ook nooit gedaan hebt. Of dat het moeilijk is om voor jezelf die grens te bewaken. Want het is niet alleen in je zaak werken. Het is ook alles wat daarbij komt kijken. En ik denk dat wij ook wel mogen zeggen dat wij drie in onze eigen job heel gepassioneerd zijn. Dus wij volgen ook nog cursussen, bijscholingen. Wij willen, ja, meer know-how, meer kennis opdoen. En ja, dat komt er ook gewoon allemaal naast onze job nog een keer bij.
Ik vind zelf de ondernemerschap, ondernemer zijn, de grootste persoonlijke ontwikkelingsreis die ik ooit heb gemaakt. Ik heb al heel veel cursussen gevolgd en ik heb me al in heel veel verschillende dingen verdiept. Niet alleen voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook om mijn cliënten beter te kunnen begeleiden. Maar eigenlijk is ondernemerschap is daarin mijn grootste leermeester geweest. Want alles wat ik in het ondernemerschap moet doen, zit bij mij achteraan op de bus. Zichtbaar zijn, marketing, uzelf verkopen, in de picture staan, op de eerste plek gaan staan. Allemaal dingen die ik enorm uitdagend vind. Op dat vlak vraagt dat niet alleen inderdaad om een goede coach te zijn vanuit mijn praktijkruimte in mijn tuinkantoor, maar dat vraagt ook naar buiten brengen wat je daar precies doet op een manier dat het ook cliënten aantrekt. Ja, ik denk dat dat soms echt wel onderschat wordt zo. Enfin ja, dat maakt het ook superboeiend, voor alle duidelijkheid. Ik vind dat ook een fantastische reis, maar je bent meer dan de diëtist of meer dan de coach als zelfstandige.
Ja, ik denk dat dat een struggle is die een beetje blijft en dat waar dat wij echt mee moeten onszelf blijven leren mee omgaan. En ik bots heel vaak op mijn eigen grens. Ik bots heel vaak tegen dezelfde muur. Dat is echt een hele goede leerschool. Bij mij gaat dat over grenzen bewaken. Ik ben eigenlijk zelfstandige begonnen toch voor meer flexibiliteit, toch voor meer vrijheid te hebben. Blijft bij mij ook een beetje reden nummer één waarom ik het ben. Maar als je dan merkt dat je een agenda altijd overboekt, waar blijft die vrijheid en die flexibiliteit dan? En ik bots regelmatig op datzelfde stuk en dan moet ik me daar zo echt aan herinneren. Zo ga ik daar dan wat mee om. Dan moet ik me daar echt aan herinneren. Lore, waarom ben jij zelfstandige geworden? Wat wou je graag? En dan lukt me dat ook wel wat beter om die grenzen te bewaken. Maar dat was 5 jaar geleden mijn struggle. Dat is vandaag nog altijd mijn struggle. Ik vermoed dat dat binnen 5 jaar nog altijd mijn struggle is. Maar je moet er wel mee leren omgaan, want anders blijf je hangen.
Als vrouwelijke ondernemer, dat je blijft met die struggle zitten. Je hebt je werk, je hebt je gezin en dan je hebt jezelf ook nog. Maar eigenlijk zou je jezelf ook wel eerder op de eerste plaats moeten zetten om de rest goed te laten functioneren. En daar is onze retreat dan weer goed voor, hè?
Inderdaad. Allee, ik denk dat... als je het dan onderliggend, wat zit er allemaal nog dieper onder, dan is dat wel zo een fundamentele struggle. Ben ik er genoeg voor mijn klanten? Ben ik er genoeg thuis? En daar zo altijd die balans in vinden. En daar die balans in vinden, want dat is dan wel een gevoel waar ik zelf vaak mee zit. Dat is zo, ik kan op geen enkel plek eigenlijk genoeg doen. En als het dan ook al een thema is, van ben ik wel genoeg, doe ik wel genoeg, dan is dat inderdaad ook heel belangrijk om telkens tegen jezelf te zeggen, hey, het is echt wel genoeg. Je doet genoeg thuis, je doet genoeg voor je klanten. Ook nog een beetje genieten, een beetje ontspannen, een beetje voor jezelf. Zoals je daarnet al zei, het is net ook omwille van die reden dat we die retraite willen doen, om mensen dat gevoel te geven.
Ik denk dat we dan zelf voor ons drie ook kunnen spreken, dat we die... onze agenda eerder inplannen, werkgerelateerd, dan iets voor ons eigen doen. En dat we dan ons drie daar ook wel alle drie dan... Allee, ik hoor bij jullie ook dat jullie dan je schuldig voelen. Wat jij daar straks zei, Twiggy, dat je had afgesproken met een vriendin vandaag en dat je toch voor je gezin kiest, wat dat supermooi is en dat redelijk... Allee, dat een vrouw op zich, denk ik, vlugger gaat doen dan een man. Sorry voor de mannen onder ons, maar... het is gewoon zo. Maar misschien komt dat ook wel... dat pleasen of dat een beetje onderdanig zijn... of misschien is dat niet het juiste woord... dat iets is omdat wij als vrouw... heel veel voor ons rechten hebben moeten vechten. Een paar dingen die ik u ga vertellen. In 1958 waren vrouwen nog handelsonbekwaam. En dat klinkt zo denigrerend. Mijn haar komt er nu nog van recht staan. In 1948 is er een wet goedgekeurd dat vrouwen mochten stemmen. En in 1976 is volgens het oude burgerlijk wetboek dat gehuwde vrouwen dat ze niet meer handelsonbekwaam waren en dat ze geen toestemming meer moesten vragen aan hun man of aan hun vader om hun financiële zaken te redden. Dus zo lang is dat nog niet geleden. En ik denk dat we dan, als je naar het verleden kijkt, dat het toch wel een gevecht geweest is en dat het op die manier ook nog wel een gevecht blijft voor ons als vrouw om een klein beetje voor onze rechten op te komen of om onze passies op te komen.
Dus een ode aan alle vrouwelijke, mannelijke ook vooral, maar vooral vrouwelijke ondernemers. Even een staande ovatie, applausje voor onszelf, want ja, we doen het toch maar en we zorgen er ook weer voor dat de volgende generatie het ook gaat doen. Hè.
Offeren daar wel iets voor op en dat is helemaal niet arrogant bedoeld of dat beter of slechter zou zijn of zo, maar het vraagt inderdaad wel iets, hè, want ons systeem is blijkbaar anders geprogrammeerd. We hebben het al gehad over de support van onze inner circle, de eenzaamheid, de vooroordelen waar we mee geconfronteerd worden, het nooit gedaan hebben, moeilijk om los te koppelen. Misschien nog eens over de financiële onzekerheid. Hè, want dat hadden we ook genoemd als een belangrijke struggle.
Het is toch ook niet altijd evident. Hè? Uw agenda kan propvol beginnen en er kunnen mensen uiteraard, hè, dat is het leven. Er kunnen mensen ziek worden, die bellen af. Er kunnen mensen beslissen om toch nog een weekje iets anders te doen te hebben. Ik heb ook mensen met dubbele boekingen, waardoor ik er dan een keer tussenuit val. Ik vind dat op zich wel vrij jammer en soms ook wel wat vervelend. Maar het resultaat is soms wel dat de uren die ik ingepland heb op het einde van de maand ineens heel wat minder uren zijn. En dan komt soms weer het vooroordeel, ah ja, dan heb je toch meer tijd. Ja, nee, want als dat een half uur hier is en een half uur daar en een half uur daar, ben je even lang op het werk. Even lang. Heel veel productiefs kun je daartussen niet doen, want ja, daar is de tijd dan weer te kort voor. Maar op het eind van de rit heb je wel wat minder euro's in het laadje. Ik heb dat een keer uitgeteld. Ik ga niemand belasten met de cijfers, maar ik heb dat een keer uitgeteld voor een gans jaar wat ik daaraan kwijtgespeeld ben. En ik kan u verzekeren, ik ga dat nooit meer doen. Maar als je dat op voorhand weet als werknemer, je zou nooit, nooit op die job blijven werken.
Ik vraag mezelf af, als je als werknemer ergens werkt en uw baas zegt tegen u, je moet hier nu 8 uur zijn, maar je wordt maar voor 6 uur betaald, maar je moet die andere 2 uren hier gewoon blijven. Doe maar iets, of werkt gewoon, maar ik ga je voor die 2 uur niet betalen. Dat als je dat zo omdraait, dat iemand denkt die dan niet langskomt, of want ik vind dat vrij arrogant, onbeleefd, dat je gewoon niet komt opdagen, dat ook wel een grote struggle is. Want op het einde van de rit, wat dat jij zegt, Lore, als je dat uitrekent, dat is voor onver van te vallen. Soms heb ik ook op 1 week 3, 4 annulaties. Als je dat op het einde van de maand bekijkt, dat is wel een gat in je rekening. Uiteraard, je hebt dan wel meer tijd. Je kunt je producten bijvoorbeeld bij mij dan mijn producten uitpakken, administratie en zo doen. Maar je had wel in je achterhoofd, dat is wat ik ga verdienen. Dat moet je ook allemaal wel incalculeren. En als je ergens werkt, ligt je loon er wel altijd.
Dus ja, en ook in ziekteperiodes en verlofperiodes op zich. Het is niet alleen de klanten die dan soms voor wat gaten in de agenda zorgen. Maar ja, begin januari had ik voor de eerste keer in mijn leven, denk ik, de echte griep. Nog nooit zo ziek geweest. Ja, dat zijn direct 5 dagen. Dat is op zich is dat een streep door de rekening, want dat is niet ingecalculeerd. Hetzelfde met vakanties. Ze denken dan die zelfstandigen, die hebben tijd genoeg, die gaan altijd maar op reis. Ja, je moet ook wel beseffen dat je in die week vakantie ook wel 0 euro binnenkrijgt.
Ik merk dat voor mij ook een hele belangrijke mindset switch is geweest. Hè. Ik denk dat die nog maar pas van de laatste jaren er echt aan doorkomen is. Maar ja, bij Philips, ik zat echt in een gouden kooi. Hè. Fantastisch qua inkomen. Ik had ook wel een gigantische verantwoordelijkheid en de bijbehorende stress die te lange duur ook niet meer zo leuk was. Maar ja, zo dat financieel denken. Al nogal een romantisch type als het gaat over het financiële. En ik denk altijd, oh, het komt wel goed, alles valt wel op zijn plek. Maar dat betekent dat je inderdaad, meestal is dat ook wel zo, hè, maar dat je ook wel wat moet plannen en opvolgen. Dus dat is zoiets wat ik nu de laatste, denk ik, 3-4 jaar doe. Dat is echt zo'n financieel plan opmaken en dat ook echt opvolgen. Van, ja, hoe staat mijn maand ervoor? Hè? Wat moet ik nog iets doen? Want dat nodigt dan ook weer uit om extra acties te nemen, om zaken in de wereld te zetten, om misschien toch nog eens extra te communiceren. Maar ik moet me daar echt ja, ook op trainen, want dat is niet iets wat ik van nature heb. En als iemand dan last minute annuleert, hè, dat gebeurt niet zo heel vaak, maar soms gebeurt dat wel een keer. Ja, als dat een eerste keer is, vind ik dat allemaal niet zo erg. Maar je kunt inderdaad van die dagen hebben die volstaan en dan ineens ja, heb je in plaats van 5 klanten er maar 2. En dat is dan wel degelijk een streep door je rekening, hè. Dat is zo. Hoe ga je daar mee om, Lore?
Het vooral niet overdramatiseren, want ik vind dat we als mens heel vaak een eigenschap hebben als iets ja, wat negatiever loopt, dat wij dat heel hard uitvergroten en dat wij daardoor soms ook het positieve wat minder kunnen zien. Dus ik probeer dat echt een beetje te... Ik blijf dat triggerend vinden. Maar ik probeer dan voor mezelf echt wel ook toch de positieve kantjes daarvan te benoemen. Van oké, Lore, je hebt nu een half uur, neem die ademruimte, ga een keer naar buiten, ja, kom een keer tot rust, lees een hoofdstuk in een boek. Ook al ja, voelt dat op dat moment een beetje als verloren tijd. Eigenlijk kun je dat nog steeds invullen met voor jezelf toch een beetje kwalitatieve tijd. Het is niet altijd de ideale situatie of het ideale scenario, maar het heeft weinig zin, denk ik. Heb ik mezelf aangeleerd om daar een half uur kwaad over te zijn. Want je gaat... Ja, je gaat alleen jezelf maar wat overprikkelen en wat meer stress bezorgen. En het komt op zich je begeleiding in de klanten die dan ja, later op de dag wel gewoon netjes komen. Ja, het komt je begeleiding niet ten goede. Dus ik probeer voor mezelf te zeggen, oké, het is nu zo, hè. Aanvaard het. Het is nu zo. En ja, hoe kort die tijd ook is, doet er even iets mee.
Ja, wat ik zelf ook altijd wel probeer inderdaad voor ogen te houden, dat zo ja, de klanten die er dan wel zijn en die... wel hun afspraken nakomen en die, als dat niet lukt, die dat wel netjes informeren op tijd, dan denk ik, die zijn er ook en inderdaad, die moeten gewoon uitvergroten, want anders dan ja, gaat de focus op dat negatieve zodanig sterk zijn wat uiteraard niet helpend is, hè. Nu, lieve luisteraar, je denkt misschien ondertussen, amai, die drie kunnen serieus klagen over de struggle van het ondernemerschap. Dat is zeker niet, de bedoeling. Maar we wouden gewoon even ook wel delen van wat zijn die struggles. En reden te meer dat je dus ook weer goed voor jezelf moet zorgen om ja, daar de nodige energie voor te hebben. Om daar met een kwinkslag en met wat humor en met wat relativeringsvermogen mee om te gaan. Maar als het dan toch zo'n struggle is, waarom doen we het dan toch in godsnaam?
Omdat wij uber gepassioneerd zijn natuurlijk. Hè. Het feit dat je eigenlijk volop voor je passie kan gaan, die passie ook gewoon kunt invullen, zoals dat je die zelf wilt invullen. Ja, als je passie uitstraalt, je klanten voelen dat, je klanten zijn tevreden. Allee, elke positieve review die met mij binnenkomt, ja, woeps, vreugdesprongetje. Ik krijg daar gewoon... ja, massa's energie van als je merkt dat je mensen echt kunt helpen.
Als ik mij nu zie, of 5 jaar geleden, ik ben veel gelukkiger, ik ben gegroeid als mens, ik doe mijn job supergraag, vol passie. Echt iets doen wat je graag doet, dat voelt dan op die moment niet zo als werken, dat voelt als... Ja, je doet iets wat je heel graag doet en een tijd vliegt vooruit. Je hebt het gevoel dat je mensen blij maakt en dat is waar dat ik het voor doe.
De tijd vliegt vooruit. Ik heb enorm, enorm hard. Ik werk op zich langere dagen dan vroeger. He, veel meer uren achter elkaar. En ik weet vroeger in het ziekenhuis, als het daar zo'n keer stil viel of er was wat minder patiënten die ik moest bezoeken. Goh, ik moest van 8 tot 4 werken. Dat zijn eigenlijk supermooie uren. En ik weet dat ik heel vaak om 1 uur in de namiddag al op die klok zat te zien. En dat ik zo dacht van, goh, nog 3 uurtjes en ik kan naar huis. En dat was echt aftellen. En nu, als ik eens een dag van 8 tot 4 heb, want ik werk meestal veel langer, dan voelt dat bij mij bijna als ik heb een halve dag verlof. Dat is ongelooflijk hoe snel dat de tijd vliegt als je iets kunt doen waar je volop, ja, gepassioneerd mee bezig bent.
Ja, en voor mij, dat sluit daar helemaal bij aan. Hè. Zo, de reden waarom ik het zo graag doe en blijf doen, hè, ook al is het niet altijd evident of zo, dat is die betekenisgeving en die zingeving. Hè. Als je mensen net meer in die energie kunt helpen laten zitten of zich zo kunnen voelen dat ze vanuit zichzelf, van wat ze zelf belangrijk vinden, als een soort van innerlijk kompas waarmee ze door het leven kunnen gaan, waarmee ze kunnen navigeren doorheen stress, ja, dan heb ik het gevoel, ik draag een steentje bij aan deze wereld. Hè. Want dat is ook zo'n beetje mijn missie, om een bijdrage te leveren aan een energieke maatschappij in plaats van een gestreste en uitgebluste maatschappij. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor onze kinderen, hè, dat ze kunnen opgroeien in warme nesten. Dus ja, dat is de reden waarom ik het blijf doen. Ik vind ook de mensen die je tegenkomt vanuit het ondernemerschap, vind ik zo inspirerend en zo boeiend. En dat vind ik heel leuk aan het ondernemerschap. Dat is eigenlijk de mensen die je ontmoet en de verbindingen die je kunt leggen.
Je bent allemaal gelijkgestemde. Je gaat allemaal voor hetzelfde doel als ondernemer. En je put daar ook wel heel veel energie uit. Als ik eens met u meega naar een event of zo, want ik ben niet zo netwerkgericht, wat dat is ook nog een werkpuntje van mij. Maar als ik dat dan doe, dan kom ik met keiveel energie terug en dan heb ik ideeën, of als ik naar een opleiding ga, heb ik ideeën en heb ik, denk omwille van die gelijkgestemdheid, van, omdat wij allemaal één doel hebben als ondernemer, ja, mensen blij maken.
Die energie, die positieve energie, hè, die willen we zeker ook overbrengen tijdens onze retraite. Want het is niet omdat je geen onderneemster bent, bijvoorbeeld. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Het is niet alleen voor onderneemsters, maar voor ondernemende vrouwen of vrouwen die struggelen met zelfzorg. En dat is wat we willen brengen op onze Little Retreat, dat we struggelen, want dat hoort bij het leven. Maar hoe kunnen we elkaar supporten en hoe kun je toch die zelfzorg op de eerste plek zetten, zodat je met die struggle beter kan omgaan. Dit was het, denk ik, hè, voor deze aflevering. Wij danken jullie heel erg voor het luisteren. En de volgende keer gaan we het hebben over emo eten. Een boeiende aflevering. Ik voel het al. Graag tot de volgende keer. Dag.